En die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 36 en daarvan het eerste vers. Psalm 36, het eerste vers.
Amen.
Gods heilige en vuilbaar woord en wel in het boek der Psalmen, daarvan het 36e hoofdstuk. En uit de zendbrief van de apostel Paulus aan Titus hoofdstuk 1. Door vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt en de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. En 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 36. Een psalm van David, de knecht des Heeren voor de opperzangmeester. De overtreding des goddelozen spreekt in het binnenste van mijn hart. Er is geen vreze gods voor zijn ogen. Want hij vleit zichzelf in zijn ogen als men zijn ongerechtigheid bevindt die te haten is. De woorden zijn mond zijn onrecht en bedrog. Hij laat na te verstaan tot weldoen. Hij bedenkt onrecht op zijn leger en hij stelt zich op de weg die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. O Heere, uw goede tierenheid is tot in de hemelen, uw waarheid tot de bovenste wolken toe. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods, uw oordelen zijn een grote afgrond. Heere, gij behoudt mensen en beesten. Hoe dierbaar is uw goede tierenheid, o God, die de mensen kinderen onder de schaduw uw vleugelen toevlucht nemen. En zij worden dronken van de vettigheid uw huizes, gij drenkt hen uit de beek uw wellusten. Want bij u is de fontein des levens, in uw licht zien wij het licht. Strek uw goede tierenheid uit over degenen die u kennen en uw gerechtigheid over de oprechte van hart. De voet der hoogvaardigen komen niet over mij en de hand der goddelozen doet mij niet omzwerven. Al daar zijn de werkers der ongerechtigheid gevallen, zij zijn nedergestoten en kunnen niet weder opstaan. Tweede schriftgedeelte is uit Titus 1. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorene Gods en de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is, in de hopen des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd, namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is naar het bevel van God, onze zaligmaker aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemene geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij van God de Vader en de Heer Jezus Christus, onze zaligmaker. Om die oorzaak heb ik u in Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak voort zou terechtbrengen. En dat gij van stad tot stad zou ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb. Indien iemand onberispelijk is, ene vrouw, een man, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaamheid. Want een opziender moet onberispelijk zijn als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, Maar die gane herbergt die de goede lief heeft, matig, rechtvaardig, heilig en kuis. Die vasthoudt aan het getrouwe oor dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelsprekers en verleiders van zin in zonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort om vuil gewins wil. Een uit hen zijnde een eigen profeet heeft gezegd, de cretensen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. En deze getuigenis is waar, daarom bestraf en scherpelijk opdat zij gezond mogen zijn in het geloof en zich niet begeven tot Joodse fabel en geboden der mensen die zich van de waarheid afkeren. Alle dingen zijn wel rein de reinen, maar de bevlekte en de ongelovige is geen ding rein. Maar beide, hun verstand en conscientie zijn bevlekt. Zij belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we bij het aangezicht des Heeren een gemeenschappelijk gebed. Heren, als wij voor uw aangezicht staan, op deze dag, op deze morgen, dan smeken wij om de bediening uw geestes. Want we rollen van de ene dag in de andere dag, maar gij komt als een dief in de nacht. Omdat uw woord dat ons predikt. En mogen we het ook prediken naar de zin en mening uw geestes. Deze twistgierige wereld gaat ten onder. En ze wordt gezift als de tarwe, maar dan in een zeef waar geen ontkomen is. Gelijk ook tot Simon Petrus werd gezegd, Simon, Simon, de Satan heeft u die de zee begeerd, de zift als de tarwe. Maar daar was een voorbidding in, de voorbidding van Christus. En Petrus kon niet door die zeef vallen, want hij was gevallen in de van onder eeuwige armen opgevangen. Dat geldt al uw volk. En dan kunnen we nooit die gezonde leer meer loslaten. Wel als het, als het aan ons gelegen is, maar omdat de voorbidding van Christus daar borg voor staat, is het niet mogelijk dat wij die gezonde leer loslaten. Want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Dat is het geloof en de omhelzing van de leer van Christus, van de apostelen en profeten, waarvan de Heer Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Op dat fundament wordt de kerke Gods gebouwd. Heren, dat we ook deze dag gebouwd zouden mogen worden of daarin bevestigd worden op dat fundament der apostelen en profeten. Want dat is een vast fundament, omdat Christus daarvan de hoeksteen is. En dat we jong en oud, klein en groot, rijk en arm, mochten toevloeien tot de kennis Gods. Want de kennis Gods gaat alle kennis te boven. Hier is het alles horizontalisme. Op deze aarde. Maar deze wereld gaat voorbij. Het is gelijk een schaduw die ras verdwijnt. Maar die de wil van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. En dat wordt ons elke zondag gepreekt. Uw wil, dat is te geloven in de Heer Jezus Christus. Die gij gezonden hebt naar deze wereld, daar kunnen we geen seconde uitstellen. Daar geeft uw woord nergens een seconde uitstelling. En die het maar kunnen blijven uitstellen. Schrikkelijk zal het zijn. Die de Heer Jezus Christus niet lief hebben. Anathema. Heere, gij mocht ons ook deze dag sterk in het allerheiligst geloof. Want met name in onze dagen, met name die grote afval, hoe zouden we staande blijven, indien gij uw kerk niet staande hield. Gij hebt Jood en Heiden tot één lichaam samengevoegd, een nieuwe mens makende, het lichaam van Christus. Heere, daarvan zijt gij het hoofd, gij bestuurt het lichaam. En hij regeert het lichaam. En we hebben het opgelezen uit Psalm 36. Gij behoudt mens en beest. O Heere, dat het wonder waar we geen belang aan hechten, omdat we het als normaal beschouwen. Zulk een hoogmoed, zulk een goddeloosheid, dat de mens de details niet wil zien, de kleine dingen des Heren. Dan walst hij overheen met zijn rationele gedachten, woorden en werken. Maar mochten wij het zien, Heren, gelijk gij ook de ogen opent voor de wonderen der natuur, de wonderen in de schepping en de onderhouding daarvan. Gij kunt ook verwoesting op de aarde uitrichten, maar gij kunt ook de oorlogen doen ophouden, want gij regeert. Want hij zult u almacht tonen. O, die almacht des Heren. Die vrijmacht. Die soevereiniteit. Zijn allemaal aanbiddelijke zaken. Heren, dat we niet zouden zoeken in het materiële. Maar dat de dingen die boven zijn, waar hij zijn. Want als deze wereld is alles tijdelijk. Tijdelijk vermaken, tijdelijk verblijf. Onze gedachten zijn tijdelijk, het is alles tijdelijk waar de mens zich mee vlijt. Maar wat gij doet, wat gij gewrocht hebt in de Zoon uw eeuwige liefde, dat blijft eeuwig. Het is een eeuwig huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Heren, dat we het mochten verstaan, dat uw woord ons predikt, ook uit Titus 1, hoe Paulus zijn broeders heeft onderwezen. Door de bediening des geestes, en dat was ook een vruchtbaar onderwijs, mag het ook deze morgen zo zijn, dat we het niet alleen horen met stomme oren, want dan zal het niks uitwerken. Als het woord niks uitwerkt, Heer, mochten we hier dan vertrekken uit het Westen, want het lijkt alles onder het oordeel te leggen, en de afval wordt nog steeds gaande groter. Ook kom er zelf nog aan te pas. Twist onze twistzaak. En mocht gij er nog vele slaan tot uw eigendom. Gedenk de weduwe, de wezen. Er zoveel leed en beproefde. Deze wereld is vol miserie. Maar uw naam wordt zo zelden aangeroepen vanuit de benauwdheid, vanuit de diepte. Mochten wij uw naam aanroepen, we roepen uw naam aan, Heere. Behoud mens en beest. Niet alle mensen, niet alle beesten, maar in de onderhouding ervan, in de wederbaring ervan. Uw kerk breidt ze nog uit tot aan de verste grenzen, Jood en Heide. Het ziet alles op u en blijft alles op u wachten. En mochten we die prediking der gerechtigheid, gelijk ook Noach heeft gepredikt, Henoch. En al die getrouwe getuigen, Lot en Sodom. En de apostelen, uitgezonden naar alle hoeken van de wereld, naar alle windstreken. Om uw grote naam te verkondigen, vertelde heidenen mijn eer. Lieve Heer, uw eer, dat gij verhoogd in en door Christus. Vergeving der zonden. Gepredikt tot alle volken. Al mocht het ook deze dag klinken. En mocht het nog wederklank hebben op de bergen. Want er is geen wederklank hier in het Westen. Is geen wederklank op de bergen. Nauwelijks. Staat er nog over op. O grote God. En mochten we ook in deze uren geheel op u zien. Want mensen heil is ijdelheid. Gedenk uw kerk wereldwijd. Om Jezus willen. Geliefde, dat tweede gedeelte van Titus 1. Dat komt wel overeen met ook die psalm. Die we u hebben voorgelezen. We hebben het ook vanmorgen gelezen aan tafel. En David. Die spreekt van de overtreding des goddelozen. En Hij wist het bevindelijk omdat hij er ook dagelijks mee geconfronteerd werd. Hij wist het ook uit zijn eigen hart. Er is geen vreze Gods voor zijn ogen. Want hij vlijt zichzelf in zijn ogen als men zijn ongerechtigheid bevindt. Dus als men zijn ongerechtigheid ontdekt die te haten is. Dat is de kerk van vandaag. Als ze worden aangesproken op de ongerechtigheid, op de kerkpolitieke ongerechtigheid. Als ze daarin ontdekt worden, want dat predikt ons dat Titus 1. We zullen dat nog wel noemen. Hier eerst enkele woorden uit op Psalm 36. Hij bedenkt onrecht op zijn leger. Hij stelt zich op een weg die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. Hè? Dus dat is de tuchtloosheid der huidige Refo-kerken. Daar heeft David het hier over. Dus die wist al eeuwen geleden hoe het zou zijn in onze dagen door de geest der profetie. Ja, dan zeggen ze in onze dagen, die Refo-atheïsten, dat kon David niet weten. Hè? Paulus kon niet weten of de antichrist er komen zou. Het is toch vreselijk, mensen. Dat is een grote verloochening van de geest der profetie. Want God weet alle dingen. En de geest Gods doorzoekt de diepte Gods. En hij heeft ook David zijn knecht door de Heilige Geest medegedeeld. Want David, een man als David, die wist veel meer van de verbonden der belofte. Dan zal het dominees nou in onze dagen bij elkaar. De geest der profetie, als we die gaan verachten. En die wordt wereldwijd veracht, dan wordt het volk ontbloot. En dan is de bediening der verzoening geen bediening meer. Maar dan is het allemaal op menselijke wetten. Is dat gegrond. En het heeft geen goddelijke kracht meer. Dat zegt Paulus ook in de boek. In het laatste vers van Titus 1. Ze beleiden dat ze God kennen, maar ze verloochenen met de werkers. De kerk van vandaag. Je kent er niet meer wezen. En allemaal vrome woorden gesproken. Maar als je ziet naar hun werken. Als je dat toetst aan Gods woord. Dan kunnen ze die toets niet doorstaan. En van nature kunnen wij. Nou, geen enkel mens die toets doorstaan. He, want het is alles een gevallen Adamsgeslacht. Daar behoren we alle toe tot dat gevallen Adamsgeslacht. Maar als de Heer ons wederbaart, dan kunnen we daar niet in blijven leven. Een ander leven. Nee, dan is Christus je leven geworden. Ik leef en gij zult leven. Toen de Heer dat tot me sprak, toen doorstroomde dat leven van Christus door mijn ziel. En als je daar nog geen kennis aan hebt, dan weet je ook niet waar ik het over heb. En we moeten geen ander leven kennen, we moeten Christus kennen. Een ander leven, maar dat is een leven in Christus. En dat is geen beginsel. Christus heeft Jood en Heiden tot hem bekeerd, tot een nieuwe mens gemaakt. En dat is het lichaam van Christus. En dat lichaam van Christus, dat functioneert in onze dagen nauwelijks meer. Omdat het ook niet meer gepreekt wordt, hè, dat individualisme, hè, die kerkpolitiek in onze dagen. Hè, dat sectarisme, dat je van dominees niks meer hoort. Dat ze niks meer durven zeggen wat er nou gaande is in de kerken, dat ten eerste. En ze verkeren hele huizen, zegt Paulus. Hele kerkhuizen zijn verkeerd. Dat is al decades is dat aan de hand. En er gaat geen oog over open. Maar David heeft zijn ogen open. Want die zijn door God geopend. En als je ogen door God geopend zijn, houdt God die ogen open. Want zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij bedekt onrecht op zijn leger en stelt op een weg die niet goed is. Het kwaad verwerpt hij niet. Hè? Dus dat soort kerken, daar moet je uit. Die het kwaad niet verwerpen, maar bagatelliseren, tolereren en zelfs leren. Ja, daar moet je echt uit. Want hè, dat zijn Babylonische kerken. Ook al hebben ze de naam reformatorisch. In hun vaandel. En dan gaat David verder. We kunnen dat allemaal niet letterlijk per tekst behandelen. Maar ik wil er nog één ding van zeggen. Van dat zevende vers. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods. Uw oordelen zijn een grote afgrond. En als je daarin stort. Je komt er uit die afgrond. Kom je er niet meer uit. Want die oordelen Gods die nu over de aarde gaan. Ik breng een kwaad over alle vlees. Een dwaas zal zich niet laten gezeggen, want als stoot je een dwaas, die kerkpolitieke dwaas met een stamper uit het gestoten graan midden in een gezicht, ze zal van een dwaasheid niet afwijken. Ze gaan het nog meer vermenigvuldigen. En dan zegt de David Heer, gij behoudt mensen en beesten in die afgrond, de diepte des Satans, krijgt Gods volk wel eens een blik in. David spreekt ook vanuit de bevinding der zaken. Dit is eigenlijk een lofzang op Gods werk. Heer, gij behoudt mensen en beesten, want al Gods volk leert wie Mephibozet is. Al Gods volk leert wie Asaf en Mephibozet. Ja, dat zijn de metgezellen des geloofs. Hè. Die hebben daar ondervinding van gehad. Wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben? Heer, ik ben een groot beest bij u. En dan de roemtaal des geloofs. Gij behoudt mensen en beesten. Mensen, dan kijken ze door het venster naar buiten. En beesten krijgen ze een blik naar binnen. Ja. Nou, ik heb het ook weer letterlijk mogen beleven. Het heb geen belangstelling onder de mensenkinderen. En dat de Heer nou, ik had een doodzieke hond. Hij was op sterven na dood, letterlijk. Hij keek niet meer op of om. Hij ademde amper. En op het gebed heeft de Heer dat beest weer opgericht. Als je dat niet interesseert, dan ben je een heiden. Dat zal ik je vertellen in de naam des Heeren. Dan ben je een heiden. Want dan ben je alleen maar grote dingen beleven. Nou, dit is van mij. Ik zeg, Heer, als ik nou naar de hel moet, wil jij dan dat beest nog oprichten? Want dat is me altijd trouw geweest. Zo diep daalde God af. Hè, dat ik zo voor die hond moest bidden. Met zuchtingen en smekingen. Ja, die zou zeggen van, dat kun je beter voor een mens doen. Hè, want die hebben een onsterfelijke ziel. Nee, hier staat het. De Heer behoudt mensen en beesten. Niet dat ze onsterfelijk zijn. Er is geen mens onsterfelijk. En er is geen beest onsterfelijk. Maar dat doet de Heer in de weg van het wonder om ons daarin te onderwijzen. Want hij is de fontein des levens. Hè. Als hij nou alleen maar genezing voor mensen verwacht. En je beesten zijn ziek en je hebt er helemaal geen gebed voor. Dan ben je nogmaals, dan ben je een heiden. Dan ben je helemaal geen christen. Dan ben je helemaal geen christen. Want ja, een dier heeft geen ziel. Ik heb de Heer aangeroepen, geschreven, die hond is ook uw schepsel, gij hebt hem geschapen. Het is geen menselijke makelij. Nou, het is Gods schepsel en als hij daar nooit oog voor krijgt, als hij nou altijd maar daaroverheen balst en dat heb je interesse niet. Ik kan niet met je leven als je zo bent, als je zo'n heidense gedachtig over de dierenwereld. We leven hier midden in de wildernis en ja, er zijn veel wildlife, maar je huisdieren leggen daar nog wel wat nader. En die hond heb ik in mijn leven gered. Nou, ik zei dit vertellen. Ik kreeg gebed voor die hond. Meer als ik ooit gehad heb voor het hele leven doen. Dat zal ik je wel vertellen. En de Heer heeft het verhoord. Ja, want die hond, die herrees weer uit de dood. Nou, daar heb ik heel veel onderwijs heb ik eruit gehad. We zingen het wel eens, hè, dat de Heer in de grootste smarten blijft, onze hart in de Heer gerust. En dat de Heer zelfs uitkomst geeft midden in de dood. Nou, dat heb ik deze week heb ik dat mogen zien en aanschouwen. Op het gebed doet de Heer een grote wonder. Hij behoudt mensen en beesten. En dan krijgt Gods volk ook het geestelijke voordeel van. Maar dan hakt de Heer wel je benen onder je lijf vandaan. In geestelijke zin, hè, dat je daar oog voor krijgt. Want dat ontvang je alleen met je neus en stof. Ja. Dan weet je er iets van, hè, wat Mephibozet zijn hele leven heeft moeten inleven. Want dat was gedurige inleving, dat was geen momentopname. Wat Asaf en Mephibozet zeggen, God houdt een grote beest, de dode hond op na. Ja. En dan wordt het gebed, Heere, wil gij die levende hond nog gedenken van deze dode hond? Ja, dat is geen theorie hoor. Dat moet je echt zeggen. Dat is echt geen theorie. Nee. Ik weet nog goed dat die hond, die liep voor me en die ving een slangenbeet op voor zo'n rapelsnee. Nou, dus normaal sterf je eraan. En toen had ik ook zo'n gebed voor die hond, want die hond die lag plat als dood op de grond door die slangenbeet. En de Heer richtte hem ook op. Nou, als je nooit dat gebed, dat is zo'n smeekgebed, hè, want de Heer wil erom gesmeekt worden. En hij geeft het nog zelf ook. Want ik weet echt niet te bidden zoals het behoort. Misschien jullie, maar ik weet niet te bidden zoals het behoort. De Heer moet je nog die verzuchtingen geven door de geest. Die verzuchtingen geven. Ja. En dan krijg je oog voor de goddelijke details. En dan ga je niet overal overheen walsen en dan wil je alleen maar het grote bereiken. Nou, ik heb die mensen ook meegemaakt, ook kerkelijke mensen. Ik moet daar echt niks van hebben. Want dat zijn mensen die begaan de grofste zelfmoord. Ze willen je daarin meeslepen. Die mensen, als ze een zaak starten, willen ze gelijk met containers gelijk erin. Nou, de groeten. Zoek het maar even uit, maar ik wandel niet met je. Nee. Allemaal grootspraak verkopen. Ik heb die mensen bij Hopen meegemaakt, maar die nou het kleine, ja, het spreekwoord zeggen, die het kleine niet eet, is grote niet weet. Maar dat moet je wel ondervinden. Hè? Dat moet je zodanig ondervinden. Als je alleen maar op het grote uitziet, dan interesseert je ook niet, hè, waar een ander natuurlijk zijn belang in hebt. Zijn belang in. Ik spreek niet horizontaal, maar dat ritselen van een klein beest, als je dat niet opmerkt en je loopt daar overheen, dan weet je ook niks van het geestelijke, want dat begint met ritselingen. De ritselingen van het geestelijke leven, als je dat niet kan opmerken. En in deze vreselijke tijd, ja, het zijn goede tijden voor het geestelijke leven, maar het onderscheid komt meer en meer in de dag, want die afvallen, die vallen meer en meer af. Dat zegt David in die Psalm 36. En dat zegt Paulus ook in deze brief van Titus. Een hele bijzondere brief is dat, want Titus was een grote vent. Hij doet zijn naam eer aan. Het was een geestelijke zoon van Paulus en hij wordt naar Kreta gezonden. Om hetgeen daar nog ontbrak, dat hij dat terecht zou brengen. En de bediening der verzoening zou waarnemen, de Cretenzen. Op het eiland Kreta, daar werd Titus naar uitgezonden. En hij wist ook precies hoe daar de levenswijze was. Niet alleen dat Paulus dat citeert uit de mond van een profeet, is dat eigenlijk poëet. Die noemde ze profeten, maar het was niet een echte profeet van God gezonden en van God geroepen. De Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buikers. De kerk van vandaag, hè? Want als we Gods woord altijd lezen in de letterlijke context, dan ga je eigenlijk ook bedriegen voor de eeuwigheid. Want dat woord is voor verleden, heden en toekomst. Dat woord, de profetie, heeft ook altijd een doorgaande vervulling. Als je zo Gods woord niet leest, dan kun je het beter nooit meer lezen, want dan heeft het geen betekenis in je leven. David heeft het over de kerk van vandaag en Paulus heeft het over de kerk van vandaag. Altijd en overal. En als de wereld nog een eeuw bestaat, dan heeft Paulus het over die kerk die over een eeuw bestaat. Ja, we gaan niet in op de eerste gedeelte van dat Titus 1. Maar wel aan wat de kenmerken zijn van die geroepen opziener. We hebben u onlangs nog gepredikt. De roeping, de goddelijke roeping. Want niemand neemt die eer aan, maar gelijk als Aaron van God geroepen was. En zo moet Titus ook die ouderlingen stellen, niet eigenhandig. En niet alleen door de verkiezing der gemeente. Er moet een inwendige roeping moet er aan ten grondslag leggen. En ouderlingen, dat is niet een lager ambt, want Petrus zegt, ik ben ook maar een mede-ouderling. Er is geen hoger ambt als ouderling. Want die mogen de bediening der verzoening waarnemen, die moeten preken, die moeten vasthouden aan het getrouwe woord dat naar de leer is. En hij moet in staat zijn, hij moet die gaven ontvangen hebben, die geestesgaven, opdat hij machtig zijn beide om te vermanen door de gezonde leer en om tegensprekers te weerleggen. Dat is dus geboden. Een dominee die de tegensprekers, die de valse leraars niet weerlegt, is geen geroepen knecht van God. Zo waarachtig als God God is en zo waarachtig als Gods woord is. En als hij daarvan afdenkt, en die kerk van vandaag die voldoet niet meer aan deze toetssteen. We hebben het niet meer aan de toetssteen die David noemt, die het onrecht niet bestraft. We hebben het net voorgelezen uit Psalm 30. Uit die kerk en dan moet je uit. Gaat uit van haar mijn volk. Opdat gij met hun zonde. Want als de zonde niet gecensureerd worden, dan heb je met de zonde gemeenschap. Als je dat kan tolereren in de kerk waar je zit, dan zit je in een valse kerk. Want een kerk zonder censuur is een valse kerk. Dat is echt de toetssteen die Gods woord aanlegt. Een kerk die niet censureert, die de zonde niet censureert, is een valse kerk. Want daar wordt geen recht avondmaal. De sacramenten worden dan ook niet recht bediend. Hè? Want als de zonden niet gecensureerd worden, dan wordt het avondmaal. Dan kunnen de werkers der ongerechtigheid, die worden daar niet van afgesneden. Al die valse handreikingen worden niet afgesneden. Ik ga niet die hele lijst van afval opnoemen, maar Gods woord predikt ons hier. Weer toetsstenen, want dat is altijd het geval. Een mens die moet altijd, ook Gods volk, moet altijd weer getoetst worden aan niet of ze eraan voldoen, maar of ze in Christus zijn. Of ze in Christus zijn die alle rechten des vaders heeft vervuld, die de wet heeft vervuld. En of wij nou in die volmaaktheid van de wet wandelen. Dat moet altijd ook weer de prediking zijn, want Paulus die zegt hier, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot waar, geen smijter, geen vuil gewinzoeker. Ijdelsprekers noemt hij in vers 10, want er zijn ook vele ongeregelde ijdelsprekers. 1 Timotheus 1 vers 6, ik had het vanmorgen nog even gelezen, dat is wel belangrijk. Van de welke sommige afgeweken zijn, hebben zich gewend tot ijdelspreking. Wat is nou die ijdelspreking? Namelijk van het einde van de wet. Met welk zij niet hebben verstaan, nog bevonden, maar hebben de wet willen invoeren als een last. Die wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Like Peter spreekt in Handelingen 15 vers 10. He, dus ijdelsprekers, dat zijn mensen die altijd de wet opleggen, de dienstbaarheid invoeren. En dat kan op een hele vrome manier. Dat werkt chaos, dat werkt chaos. Want de dienstbaarheid der wet werkt chaos. De wet gooit alles overhoop. En een mens die de wet erbij neemt, dat is een chaotisch mens. Want daarvan geldt, zoals Paulus ook zegt in dat laatste vers, zij belijden dat ze God kennen, want dan is de belijdenis heel rechtzinnig, maar de wandel, ja, die is zo lekker als een zeef. He, want zij verloochenen hem met de werken. Paulus noemt dat gruwelijk ongehoorzaam tot alle goed werk ondeugende. Er zijn ook vele ongeregelden. Hè? Ongeregelden, dat hoort bij ijdelsprekingen. Dat zijn geen EO-prekies. Nou, ongeregelde ijdelsprekingen. En verleiders van zinnen. Dus je moet goed verstaan, dat zijn hele vrome rechtzinnige preken. De klank en de spraak, daar kan je eigenlijk niks op aanmerken. Maar toch zegt Paulus, dat zijn ongeregelde ijdelsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn, dus dat waren de vrome Joden, die uitwendig wel besneden waren, en een stipt leven leiden, zoals Paulus ook in zijn eertijds. Hij zegt maar, eertijds was ik geheel zonder de wet. De fariseeën namen de wet erbij als een last. Het volk was vervloekt omdat ze de wet niet kenden. Hun kenden de wet, hun wisten daarmee om te gaan. Maar Paulus was tot ontdekking gekomen dat hij geheel zonder de wet was, toen hij met de wet onder zijn arm liep, om al die mensen die lasten op te leggen. En ik heb in die kerken verkeerd en ik heb die prediking opgeluisterd en opgemerkt, de Heer heeft mijn ogen ervoor geopend, dat waar de taal rechtzinnig is en je moet er goed op letten of dat gepaard gaat, die rechtzinnige prediking, of dat gepaard gaat met bekering, of dat gepaard gaat met waarachtige bekering, of de waarachtige bekering, of die toetsstenen van Gods woord aangelegd worden, wat nou precies bekering is. Geen ene dominee kan het vertellen, want ik heb duizenden preken gehoord, maar je hoort dat. En het kan nog, in woorden kan het kloppen, maar dat Paulus, ik moet al die toetsstenen van preken die Paulus aanlegt, want dat is de apostolische prediking. Ze belijden wel dat ze God kennen. En ze gebruiken al die woorden, ook bevindelijke woorden. Dat die preken, jongen. In het begin was ik er ook van diep van onder de indruk. Dan moet de Heer je ogen voor openen voor die verloochening met de werken. Ze verloochenen met de werken. En nogmaals, een predikant die die rechtzinnige prediking niet gepaard wil gaan met de censuur, met de daadwerkelijke censuur, dat is een duivel. Dat is geen knecht van God. Nee. Want ze laten het na, heel hun ambtelijke periode laten ze het na. Ze laten het heel hun ambtelijke periode laten ze het na. Heel hun leven laten ze het na. Ze willen vrede, geen gevaar. Wel hele rechtzinnige preken om indruk te maken, om de kerkbusiness te laten draaien, want daar gaat God nou in blazen.
Hij sluit die kerken door lockdowns, geheel of gelimiteerd. En de Heer laat die kerken wel failliet gaan. Dat die dominees, want als je nou die HK, als je nou heel die lijst ziet van die gepensioneerde dominees. Nou, die moeten ze allemaal onderhouden, die moeten ze allemaal een traktement uitbetalen. Maar daar komt een einde aan, hoor. Daar komt echt een einde aan. Je zal ermee de dominees weer in de mijnen gaan zien werken, met hun overals. Je zegt, nou, zover zal het wel niet komen, want God onderhoudt toch zijn knechten, maar het zijn zijn knechten niet. Dus die onderhoudt God niet. He, dat is allemaal een kerkbusiness, een zieke kerkbusiness geworden. Dat zie je ook in de politiek, het doel heiligt de middelen. Nou, dat is de kerk van vandaag. Het doel heiligt de middelen. Dus daar wordt alles in het werk gesteld om die democratische kerkvorm in stand te houden. En God doet er alles aan om ze af te breken. De planting gods, de kerk der reformatie, is al uitgerukt. En ze hebben allemaal weer nieuwe kerken gesticht. Wat een brutaliteit. Hoe krijg je het voor elkaar? Het is puur sectarisme, want als de zonde niet meer bestraft wordt, als de valse leraars niet meer wederlegd wordt, dan heb je niet meer met een gemeente van Christus te maken. Want zo ver strekt dat. Die vasthoudt aan het getrouwe woord, des Heren, dat naar de leer is, het moet overeenkomen met de leer, het moet die toets kunnen doorstaan, niet alleen voorwerpelijk, want dat hoor je in Noord-Amerika ook nog wel, een zuiver voorwerpelijk geluid. In Noord-Amerika is het nog niet zo ver afgevallen als in Europa. In Europa hoor je echt helemaal niks meer. Daar kan je de waarheid niet meer op luisteren. Misschien nog in woorden hier en daar. Maar niet meer overeenkomstig de werken des geloofs. Er wordt geen predikant meer door de werken gerechtvaardigd, zoals Abraham door de werken gerechtvaardigd is. Ik moet zeggen, zoals Abraham ook door de werken gerechtvaardigd. Ze hebben die werken niet. En dat is een toetssteen dat ze dan op de grondslag missen. Want je kunt natuurlijk ook Christus in je mond nemen, op je lippen. En de prediking daarmee vullen. En dat het allemaal zo evangelisch klinkt als wat. En zo'n beetje bevinding erin. Maar als die werken er niet zijn. Nee, je wordt niet door de werken gerechtvaardigd. Ja, als fundament. Abraham is door de werken gerechtvaardigd. Als bewijs dat hij door het geloof gerechtvaardigd was. En het staat ook geschreven, raag op de hoer. Door de werken gerechtvaardigd, omdat ze door het geloof gerechtvaardigd was. Jacobusbrief. Nou, dat noemt Paulus hier ook, maar ze verloochenen met de werken, omdat ze die werken des geloofs niet hebben. Ze hebben ze niet. En dan zullen ook die werken hun niet volgen. Als bewijs dat ze door het geloof gerechtvaardigd zijn. Want door het geloof gerechtvaardigd zijnde is vruchtbaarmakend. Daar zorgt de Heilige Geest der heiligmaking voor dat dat vruchtbaar is in je leven en dat het ook zijn stempels afdrukt. Dat het ook niet alleen beslag legt, maar ook vruchten voortbrengt van geloof en bekering. Ja, nou, Paulus spreekt nog van stad tot stad. Je zou er toch jaloers van worden. Van stad tot stad ouderlingen stellen. Waar zou je hier moeten beginnen? Ja. Dus die afval die werkt wereldwijd door. Noord-Amerika was christelijk. Christelijke natie. Nou, je kan er al bijna niet meer van spreken. Europa is atheïstisch geworden. Ze dansen allemaal naar de pijpen van de Moloch. Van de elite, van de deep state, van de illuminatie. En de kerken worden erin meegezogen. Die laten zich erin meezuigen. Want er was nog een dominee hier in Noord-Amerika. Hillebrands heet zijn naam. En die getuigde nog. Hij zegt, I'm ashamed about the preachers. Dat ze kunnen stilzwijgen over al die maatregelen die worden genomen, die dwars tegen Gods woord ingaan en het hele reformdom danst daarmee mee. Hij had ook nog politici in zijn kerk die het volledig met hem eens waren. Ja, als je het met geweld wordt opgelegd, hè, want er zijn ook kerken die zijn helemaal gefenst door de overheid. Maar er zullen die regels, want die gaan naadloos mee met die regels, want weet je wat die dominee Hillebrand zei? Hij zegt, al die predikanten die daar naadloos mee meegaan, die vertrappen de boeken der martelaren onder hun voeten. He, want civil disobedience, daar staan de martelarenboeken vol van. Burgerlijke ongehoorzaamheid. En dat is niet om de overheid ongehoorzaam te zijn. Zonder reden. Nou,
dat leert Gods woord ook niet. Je moet de overheden gehoorzaam zijn. In alles wat billijk is, in alles wat overeenstemmig is met Gods woord. Maar waarom zijn die martelaren op de brandstapels verbrand? Waarom? Omdat ze burgerlijke ongehoorzaam waren jegens de overheden die wetten doorvoerden, die dwars gingen tegen Gods woord. En daarom konden ze daar niet mee overeenstemmen. En de burgerlijke oorzaamheid was ook publiek. En daarom werden ze bij hoop opgepakt en verbrand. Nou zegt die Hillebrands, hij zegt die martelarenboeken, die worden door alle kerken, door alle dominees hier, veracht, overboord geworpen, weggeworpen, alsof die martelaren niet hebben bestaan. Nou, dat is nou echt een kenmerk. Dan kan je aan het reformdom, elke reformkerk kan die toets niet doorstaan, want die martelarenboeken die worden door alle reformpredikanten veracht en vertrapt. En nou doen ze een vals beroep op Romeinen 13, dat je zogenaamd de overheden moet gehoorzamen. En het gaat allemaal dwars tegen Gods woord in, want de overheid heeft geen beslissingsbevoegdheid in de vergadering der gemeente Gods. Allemaal onder het mom van een niet bestaand virus. Ik heb het nog aangetoond, dat virus, coronavirus, daar was al sprake van in 1986. Coronavirus bestaat al, ik weet niet hoe lang. En nou doen ze net, omdat de mensen, dat weet ook de elite, dat de mensen dagjes nieuws horen. Wat ze vandaag lezen, zijn ze morgen alweer vergeten. Dus hier heeft alles geen zin meer in die zin. Het keert alles ledig weder niet bij God vandaan. Want het is een reuken des doods ten dood of een reuken des levens ten leven. Mensen bekeren zich ook niet meer. Het is allemaal corona. En dominees die zijn zelfs droevig dat de avondklok is opgehouden. Want stille tijden. Nou mensen, laat me niet lachen. Stille tijden van ongerechtigheid, zij bedoelen. En zo wordt er gemanipuleerd in onze dagen. Alle reformkerken, alle reformdoms zijn 100% illuminatie toegevallen. Ik heb het met zoveel bewijs heb ik dat hard gemaakt. Er wordt geen acht op geslagen. God heeft Nederland verlaten. Dat zal ik je vertellen, God heeft Europa verlaten. Want het is allemaal in de hoogste trap van de ongerechtigheid. Worden de zondige kersten. Nou, Paulus die predikt daar door de Heilige Geest. En hij stelt het hier ook ter sprake. Want er zijn ook niet weinig en vele ongeregelde ijdelsprekers van verleiders. En dat zijn hele vrome mensen, hele vrome predikanten. Want, inzonderheid uit de besnijdenis, dat zijn van die vrome fariseërs. Die kunnen heel verleidend op de zinnen inwerken. Daarom heb ik gezegd, het grootste oordeel is niet die virus. Nog geen eens dat fucking, dat killer fucking. Maar dat God hun zinnen verblind heeft. Ook van... Maar al die rechtzinnige predikanten zijn hun zinnen verblind. Ze zeggen niks meer inhoudelijk. En ze zeggen ook niet meer, dat hebben ze nooit gedaan. Ik heb nog nooit, laat ik het maar eens scherp stellen, ik heb nog nooit één reformdominee, een valse leraar, publiek horen bestrijden. In censurerende zin. Heb ik nog nooit meegemaakt. Dat ze man en paard noemen, zoals Paulus man en paard noemde. En dat die onder censuur heb ik nog nooit meegemaakt. En daarom heb God ze overgegeven tot een kracht der dwaling. Hun zinnen verblind. Hoe vroom ze ook praten. Hoe verleidend ze ook de mensen betoveren. Het is zodanig feitelijk dat je, als je nog een beetje gezond verstand hebt, dat je het ook ziet. Ja. Maar je ziet het pas werkelijk bij God vandaan, met een wedergeboren oog. Want er zijn nog vele ongeregelden, ijdelsprekers. En ik heb u al gezegd wat het ijdelspreken inhoudt. Dat zijn altijd mensen die, ja, wat moet je doen om zalig te worden? Het is altijd maar dat doen. Een mens moet toch wat in gang zetten. Nou, we hebben van alles al in gang gezet. En dit is al in Genesis 3 gebeurd. In Gods beeld geschapen en eruit gesprongen. Moet een vrijwillig. En daarom is de mens aan het doen geklonken. Doe dat en gij zult leven. En hoe is het mogelijk dat hele huisgezinnen verkeren. Hele huizen verkeren. Dat zijn kerkhuizen hoor. Hele kerkhuizen verkeren. Lerende wat niet behoort om vuil gewins wil. Ik zou ze niet de kost willen geven. Ook al die dominees die bruidmoney ontvangen. Steef de Bruin ontvangt het in ieder geval. Omdat hij alles propagandeert, hè, wat de illuminatie wil gepropagandeerd hebben. En die ontvangen allemaal zakken met geld. En de dominees hebben zich ook naadloos aangepast. Het is eigenlijk te ziek om te zeggen, het is eigenlijk te ziek voor woorden, dat een mens zodanig ingepalmd kan worden. Ik las het op een website, een wereldse klokkenluider. Hij zegt, die nou je vrienden zijn, worden allemaal je verraders. Want een mens is wel zo verraderlijk wezen. Als je niet door God bekeerd bent, dan kan dat niet meer. Petrus kon nooit Christus verraden, dat kon gewoon niet. Hij was een kind van God. Hij kon de Heer verloochenen. Dat weet al Gods volk al van. Dat zijn momentopnamen, maar verraderswerk, hè, dat is dan natuurlijk, dat zit in je hart, dat zit in je genen, laat ik het zo maar eens zeggen. Ja, dan heb de duivel zodanig bezit genomen van je leven, dat je geweten als met een brandijzer is toegeschroeid. En ja, daar wordt de wereld steeds voller van mensen, die gewetenloze mensen. Je hebt het in de Tweede Wereldoorlog gezien. De beste huisvaders werden gewetenloze nazi's. Ik heb het allemaal gepubliceerd, maar er wordt geen acht op geslagen. Nogmaals, dat zijn allemaal mensen die op een zieke hond ook geen acht slaan. Nee, die op het kleine van God geen acht slaan. Die willen altijd in hogere sferen verkeren. Alles al business met containers gelijk. Die mensen, je kent er niet meer leven. Je kent er niet meer leven. Nee. Dat zijn mensen die willen altijd iets zichtbaars presteren. Allemaal in de prestatiemode. Ja, Gods volk hoeft niets te presteren. Want die worden bewogen. Die worden door de Heilige Geest bewogen. En wat ze belijden komt overeen met hun wandel, met hun werken. Deze getuigenis is waar. Dus wat die profeet zei van die cretenzen zijn altijd leugenachtig. En kwade beesten, luie buiken. Dat moet natuurlijk op de feiten gegrond zijn. En daarom geeft Paulus dat extra getuigenis er nog van in vers 13. Deze getuigenis is waar. Want dat was bekend. En dat had Paulus niet uit een krant of van horen zeggen. Maar dat wist hij dat dat waar was. Daar geeft hij apostolisch getuigenis van. En daarom geeft hij Titus deze vermaning mee. Daarom bestraf hen scherpelijk, dat betekent afsnijdend. De grondtaal Grieks is afsnijdelijk. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn, opdat zij gezond mogen worden in het geloof. Het geloofsleven kan niet gezond zijn als er niet afsnijdend gepreekt wordt. Dat geldt ook Gods volk, want ook een bloeiende roos moet regelmatig gesnoeid worden, anders krijg je wildgroei. En dat zie je ook met fruitbomen, die moeten gesnoeid worden, anders krijg je wildgroei. En dan zullen ze na die snoeiing nog meer vruchten voortbrengen, als dat er maar zonder snoeiing wordt voortgegaan. En zich niet begeven tot Joodse fabelen, want er staat hier zoveel, je zou er verschillende preken over kunnen houden. De leer van Christus vasthoudt aan het getrouwe woord en aan de leer. Dat moet ook wel gepaard gaan met de wegen der beproeving. Want Paulus zegt de getrouwe woord. Dus dat betekent dat mensen, wij zijn zo getrouw niet. We moeten vasthouden aan het getrouwe woord. We moeten daardoor vastgehouden worden. Dat naar de leer is, dat moet altijd getoetst kunnen worden. Dat is naar de zuivere leer van het Heilige Evangelie. Daar moet de prediking constant aan getoetst worden. Niet in muggenzifterige zin. Want ik heb die mensen ook al meegemaakt. Die beginnen dan over woorden te vallen. Maar dat is om je maar op woorden te kunnen vangen. Dat is ook een hele zieke bezigheid. En dat zijn allemaal van die mensen die willen zichzelf laten gelden. Maar dat duurt niet zo lang. Ze komen altijd openbaar dat ze niet geroepen zijn. Ze willen met je wedijveren. Dat zijn allemaal van die zieke mensen. Die zieke geesten die vermenigvuldigen ook in het kwadraat in onze dagen. Ja, ik was vanmorgen wel zodanig moedeloos dat ik zeg, Heer, hoe lang nog totdat alle steden verwoest zullen zijn. Want als je natuurlijk weinig of geen weerklank hebt op de bergen. Ja, Ik heb vorige keer gezegd de namen die Paulus allemaal opzonde, die de groeten van hem kregen. Want het was nog een hele rij en dat betrof maar één area. Maar welke namen zou ik nou moeten opnoemen? De Heer heeft zijn kerk. Oh ja, maar ik zie dat hier in het Westen, zie ik dat zo, ik zie het voor mijn ogen, zie ik dat zo ten ondergaan. En het is wel zo sectarisch ziek geworden in onze dagen, kerkelijk bedoel ik. Daar kan je niks meer aan veranderen. Daar kan je absoluut niks meer aan veranderen. Die afval die gaat door. En dat hebben de profeten natuurlijk ook moeten zien. Dat ze dat allemaal in elkaar zagen zakken. En wat de Joodse kerk betrof. Het heeft nog een tijd heb dat voortgang gehad. Tot 50 jaar na Christus. En toen is die kerk heel weggenomen. Maar het is wel altijd geprofeteerd geworden en de zonde des volks, dat ze openlijk zeiden niet naar de prediking te willen luisteren. Die gingen de kerk uit zoals ze erin kwamen, of ze kwamen helemaal niet meer. En de Heer heeft dat oordeel nou op die reformkerken gelegd, de deuren dicht gedaan. Ja, en wat die dominees spreken, daar gaat natuurlijk ook helemaal niks van uit, want het is ook allemaal zo sectarisch. Want waar de censuur die plaatsvindt, is sectarisme. En wat sectarisme is, daar is de liefde niet. Want censuur is liefde, tucht is liefde. Dus daar kun je ze allemaal aan toetsen. Die hebben allemaal de liefde in hun vaandel, maar ze weten niet wat de ware liefde is. Want anders zouden ze ook die luie buiken scherp moeten straffen. Dat wordt nou juist nagelaten, want we gaan allemaal ten koste van de kerkbusiness. Kijk, hoe ben je naar de kerk gekomen? Ik heb in het stof gelegen voor mijn hond, maar dan zou ik u eens willen vragen, van kom eens hier naar voren. En wanneer heb je nou de laatste godsontmoeting gehad? Want al dat preken, ja, waarom ben je nou hier gekomen? Omdat het zo hoort. Hè? Waarom luister je mee? Omdat het zo hoort. Ik word er echt doodmoe van, want er is hier niks meer te doen in het Westen. In die zin dat je kan niet meer zaaien. Het staat allemaal onder water. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En nou is, heb God een geestelijke vloed. Toen was het een letterlijke watervloed, maar nou die geestelijke vloed. En als je dat niet ziet, dan heb je geen ogen bij God vandaan. Want al die kerken leggen onder die geestelijke vloed. En dat is een vloed van een kracht der dwaling. En die gaat er echt niet af, want de Heer zal zorgen dat ze allemaal geestelijk verdrinken. Ja, verkoop alles wat je hebt en geef het de armen. En kom herwaarts en je prijs op en volg mij. Dat is de weg, wandel in dezelfde. En het woord prediken, ja, Jesaja moest doorgaan totdat alle steden verwoest zouden zijn. Hoe lang, heren? En die profeten hebben maar moeten prediken, ondanks de afval. We preken voor het aangezicht des Heren. Hè? We preken niet in deze instantie omdat de luisteraars zitten of dat er de prediking beluisterd wordt. Nee, op bevel Gods. En zijt niet verslagen voor een aangezicht, opdat ik u niet versla, maar dat zijn wel zaken om mensen, want er wordt zo lichtvaardig gedacht. Aan de ene kant over vroom, en aan de andere, want dat is inhoudsloos, over vroom, over geloof, dat is zeer gevaarlijk, ik heb dat wel gezien. Maar, nou, je blijft een mens van vlees en bloed. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. En Paulus was ook een mens van gelijke beweging. Er zijn geen pilaarheiligen. Die staan nuchter in dit leven. We zullen eerst maar gaan zingen. Het tweede vers van Psalm 36. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt in dat tweede vers van Psalm 36.
Oh,
Joodse fabelen. Wat leerden die Joden? Nou, die hadden er wel 600-700 wetten bijgemaakt om het volk in het gareel te houden. Joodse fabelen en geboden der mensen. Dat zijn degenen die zich van de waarheid afkeren of die de waarheid afkeren. Dat is nog een trap erger. En die de waarheid verkeren. Ja, hoe heeft Paulus daar ook in zijn dagen tegen moeten waarschuwen? Het is niet alleen een weerleggen van tegensprekers. Die monden moeten zo door het getuigenis van Gods woord worden gestopt en gecensureerd. Nou, alle stemmen blijven klinken in onze dagen. En in de kerken, de duivel regeert iets. Als je dat niet onderscheiden kent, dan omdat die valse leraars natuurlijk, het zijn allemaal valse leraars. Dus die kerk heeft God overgegeven, hij heeft Rome overgegeven, hij heeft het refendom overgegeven. Wat God vervloekt, dat wordt in onze dagen ingezegend. En dat oordeel, ja, het gaat me zo barig. Het moest erover wenen, over die vreselijke oordelen. Want hij had het zo anders gewenst. En maar daarin werd hij liefelijk vermaand. Maar dat zijn wel ontzaglijke wegen te moeten prediken en... Je ziet geen bekering, maar het tegenovergestelde. Gewoon ene grote afval. En omdat de apostel, die waren, zeker de apostel Paulus, was een reizende. En van de ene plek naar de andere plek. We hebben vorige keer gezegd, als Paulus kwam in een zekere plaats en hij begon te prediken, dan werden er direct mensen, kwamen er tot bekering. Kijk, de kerken die zijn zo verzakt in dat sectarisme. Dat er maar jaren blijft gepredikt worden. Het zijn allemaal dode zeeën. Ze preken, al die dominees spreken voor de dode zee. Er zal geen ene vis in gevangen worden. Maar ze krijgen daar traktement van. En het is gewoon een goed betaalde job. Dus waarom zouden ze daar, als je in reizen staat, je krijgt meer dan een ton per jaar. Waarom zou je er ooit weggaan? Nou, ik zou dit vertalen. Paulus had het er een week uitgehouden hoor, in die gereformeerde gemeente in reizen. En welke kerk het ook betreft. Want er komen geen mensen tot bekering. En wat hun bekering noemen, is het niet. En dat is al decades ingekankerd. Daar zit ik al jaren tegen te prediken. Zich niet begeven tot Joodse fabelen. Het wordt niet anders gedaan dan dat. Geboden de mensen, er wordt niet aan anders ingevoerd dan dat. Zich van de waarheid afkeren. Als je je eigen niet van de waarheid afkeert, dan ben je geen refo. Als je je eigen niet van de waarheid afkeert, dan krijg je geen plek binnen dat rd.nl. Als je eigenlijk niet van de waarheid afkeert, dan kan je geen SGP'er zijn. Nou, dat is al decades ingekankerd. En wat ik zeg is waar. God weet dat het waar is. Want je moet de leugen aanhangen. Je moet politiek spreken. Je moet kerkpolitiek bedrijven. Anders kan je binnen die kringen niet verkeren. Anders word je er in de mum van tijd eruit geworpen. Het is mijn eigen ondervinding. Want de waarheid wordt op geen enkel front meer verdragen. Laat staan omhelst. Ja, want dat zijn ook nog twee verschillende dingen. Hè, dat de waarheid verdragen wordt of omhelst. Nou, de Heer weet natuurlijk wel andere werkgebieden aan te wijzen. En dat gaat ook meestal in de weg van zware beproeving. Hè, we hadden hier nog een familie die moeder was overleden, die oude moeder. En die vader had een week op de bank gelegen van ontsteltenis. Dus 63 jaar hadden ze gelukkig huwelijk gehad. Gewoon wereldse mensen. Ik heb gewoon nog een wereldse mensen. En die dochter die creëert een kamertje in haar eigen huis. En die dirigeert de zoon naar de basement om haar vader te verzorgen. Om haar vader een helpende hand te bieden. Nou, heeft die mensen een brief geschreven. Zeggen, jullie hebben nou echt het evangelie van Christus nodig. En blijf niet staren op de dood van je geliefde moeder. Maar er is een almachtig God in de hemel die alle dingen weet. En hij heeft zijn zoon naar deze wereld gezonden. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En die still seeking the lost. Ja. En dat slaat nog in bij die mensen. Dat heeft nog zijn weerklank. En binnen dat rijf ook, ik heb wel eens tegen dominees gezegd, ik zeg, in de havens van Rotterdam en Amsterdam had ik nog weer klank. Ik zeg, maar in die kerk is alles weerbarstig, is alles vijandig. Die barstende vijandschap die is unbelievable, unbelievable. Niet alleen tegen de voorwerpelijke waarheid, maar juist tegen Christus, Jezus en die gekruisigd. Als je die toetstenen gaat preken binnen die rijf, daarom doen die dominees het niet. Anders zouden ze geen leven hebben. Dan zouden ze er ook uitgegooid worden. Nou moet je bij de preken van kort moet je inloggen. Het is niet meer publiek. Hè? Het is allemaal sectarisch geworden. Het is verschrikkelijk. Mensen. Wat een oordelen. Dat zijn voor mij de oordelen. Die mensen durven het publiek niks meer te zeggen. Of naar de wereld te wijzen. Maar de roepende kerkzonden worden niet meer aangepakt. Het is echt ziek. Doodziek. Meer dan doodziek. Het is nog veel zieker dan voor de reformatie. Nog veel zieker in die kerk. En dat is de schuld van al die dominees, hoor, want die hebben de waarheid aangepast. Die hebben niet vastgehouden aan het getrouwe woord van God. Dat naar de leer is, ze hebben de leer aangepast. Met valse bijbelvertalingen en ze hebben de prediking aangepast. En dan wordt het zo'n hele wassenbeeldencentrum. Hè. Je ziet heel zo'n gemeente, zie je die kerk uitgaan. Het is net één grote wassenbeeldencentrum. Je moet maar eens één zo'n kerkmes aanspreken. Je kunt er geen woord mee wisselen. Je kunt niet met één dominee een gesprek aangaan. Niet één dominee. Want ze willen allemaal hun eigen koninkrijk handhaven. Nou, daar is niks meer van God bij, hè? Dat voel je wel. Je kunt met wereldlingen of met mensen die luchthartig leven. Ja, daar kun je nog beter een gesprek mee voeren. En dan over het ene nodige, hè? Want boompie, huisje, beestje, ja, daar is ook de wereld vol van natuurlijk. Maar dan zie je met dat gezin wat ik dan trof, dan zie je de Heer, dan zie je dat. Hè, wat zie je nou het werk Gods, dat de Heer ze in het stof legt. Die moeder wordt weggenomen, die vader is natuurlijk de wanhoop nabij. Zo moet het eigenlijk zijn, niet dat ik die mensen dat gun. Ik zeg, je vader is natuurlijk, je vader en moeder zijn natuurlijk gezegend met een huwelijk van 63 jaar. Ik zeg, dat is al uniek. Maar die mensen hebben nooit een woord gehoord over God en zijn werk, over zijn Christus, over het evangelie van vrije genade. Ik weet het wel heel zeker, dat de Heer natuurlijk die kerkpolitieke poppenkast, het is gewoon poppenkast wat er in de kerk plaatsvindt. In woorden misschien nog hier en daar waarheid, maar er is geen enkele dominee, ik heb het al jaren geleden gezegd, geschreven, geen enkele dominee die zich interesseert in de bekering van zondaren. En dan neemt de Heer zijn geest eruit weg, want dan is het ook niet meer, de prediking is er ook niet meer op vers 11 gericht. Welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, een vuils gewin. Het is allemaal vuil gewin. En als die dominees het traktement maar krijgen, ze hebben niks te doen. Nou helemaal niet meer, want ze mogen nog geen pastoraal werk doen. Ze zijn er ook te lui voor, het zijn allemaal luie buiken. Kwade beesten en luie buiken, dat is de echte kerk van vandaag. Paulus heeft het over de kerk van vandaag. Dan natuurlijk ook op de laatste jaren toepasselijk heb op moeten preken, maar ja. Nou, Paulus was een keer verblijd dat hij Titus nog vond, mijn oprechte zoon, noemt hij hier. Want het was ook niet dik bezaaid, laat ik het zelf maar eens zeggen. Kijk, in een grote area zoals de toenmalige Turkije, daar waren best nog handenvol broeders en zusters die hij ook opnoemt in verschillende brieven welke hij de groeten doet. Maar, ik kan ze al niet meer opnoemen. Ik kan ze echt niet meer opnoemen. Het is ene grote afval. En op het eind van zijn leven zegt Paulus, ze hebben me alle verlaten. Maar de Heer heeft me bijgestaan. En dus Paulus heeft veel vrucht gehad onder zijn preken, maar de Heer neemt er ook de grond uit, hè, want anders zou je erop gaan bouwen. Maar de enige grond is Jezus Christus en die gekruisigd. Die sterft niet als een apostel, die sterft niet als dominee. Maar als een gewassen zonde. Ja, zoals Edwards, die zag natuurlijk veel vrucht op zijn prediking met die opwekking. Het was achteraf ook niet alles goud wat er blonk. Want hij zegt, ik heb er veel te veel van geloofd, zegt hij op het eind van zijn leven. Het was, veel huichelarij was erbij. En later werd die man nog verworpen in zijn eigen kerk toen hij ook ging censureren omtrent de sacramenten. Ja, dat zijn wel wegen. En bij die dominees is het allemaal opgaande weg. En ze worden vereerd en ze worden in de watten gelegd. Daar is niks van God bij, want een geroepen knecht die gaat door eer en oneer, door kwaad gerucht, door goed gerucht. En vooral als je het woord afsnijdend gaat prediken. Nou, ik zou dit vertellen, als dat in de Revo-kerken zou gebeuren, dan bleef er geen beleider meer over. Dan zouden ze allemaal leeglopen. Dat weten die dominees, daarom passen ze het aan. En ze bestraffen niet scherpelijk, ze snijden niet af, ze stoppen de monden niet en ze laten de ongerechtigheid de vrije loop. Dat is de waarachtige waarheid, dat zijn de feiten die nu in de hand zijn. En dat noemt zich kerk, je kunt er gewoon mee spotten. Net zoals Elia spotte met die Baalpriester. Het is allemaal Baal geworden. De Revo-kinderen worden geofferd aan de Moloch. Die vaccinaties, dat wordt allemaal gekerst. Het is allemaal het grootste bedrog wat er is. Want niet die virus, maar die vaccins, dat is de virus. Dat verspreidt ook de virus. De ongevaccineerde mensen, die zullen ziek worden van de gevaccineerde mensen. Dat is ook al bekend. En die dominees, die hebben een positie om het volk te waarschuwen. En om de bedrijvers van die ongerechtigheid te censureren. Je zal het in je hele leven niet meemaken dat dat gebeurt. Binnen die Revo-kerken. Het is een grotere afval als Rome. Binnen die Revo-kerken. Denk er goed om. En dat zeg ik expres omdat de leer van Rome, wat nou ook allemaal zodanig verduiveld is, moet ik zeggen. Dat de paus die zit daar in zo'n sneekgebouw, werkelijk, die vorm van een sneek, daar is het expres naar gemaakt. Houdt die seksfeesten en dat wordt binnen het Revodom gepropagandeerd. Nou, Steef de Bruin met je verdoende krant. Er is geen duivelsere krant als het RD.nl. En dat Budding en de Vries en Van der Vlies, die zitten dat te verheerlijken. Het zijn allemaal duivels. Als je dat kende, ben je een duivel. Als je de verduivelde dingen gaat verheerlijken en kerstenen. En ze zijn er niet meer op aan te spreken zelfs. Ze zijn er niet meer op aan te spreken. Er is echt met geen domen en geen... Ja, als je ze naar de mond spreekt, hè, dan krijg je per e-mail wel een antwoord. Maar je moet ze maar eens spreken aanspreken, zoals Paulus hier Titus aanspreekt. Zoals hij bevolen wordt te preken. Nou, het is over en uit. Daarom... Al die Revo-kerken, dat heeft niks meer te maken met de gemeente van Christus. Helemaal niks meer. Heel je familie zit er nog in verstrikt en dan zie je dan allemaal gaan. En Barig zag dat ook. Nou, hij zegt, God heeft smart tot mijn droefenis gedaan, zegt hij. Die vreselijke oordelen. En de mensen werden er heel niet van bewogen. Totdat het oordeel kwam, totdat de vloed kwam. Ja, en toen was het gekrijzen van de lucht. En de profeet, als je dat leest bij de profeet Ezechiël, die man die moest zeg maar op, die werd op die oordelen gelegd. Op de diepte van de oordelen, dat moest hij zodanig, werd hij daarmee geconfronteerd dat hij die pijn ondervond. Die geestelijke pijn van wat het nou werkelijk zou zijn als de Heer ten volle die oordelen zou uitstorten. En het werkte toch niks uit. Hij moest nog dieper graven in die wand om al die ongerechtigheid ten toon te stellen. Ja, dat is de werkwijze. Dat is Gods werkwijze. Als je vergeving der zonde wil ontvangen, dan zal je eerst je ongerechtigheid tentoongesteld. Zodanig tentoongesteld moeten worden. En dat je het oordeel daarop, wat voorzegd is, zal omhelzen. Als mijn volk een welbehagen krijgt in de straffen der ongerechtigheid, dan zal ik in mijn verbond gedenken. Ja, alle dingen zijn wel rein. De reine, maar de bevlekte, de ongelovige is geen ding rein, maar beide hun verstand en conscientie zijn bevlekt. Dat geldt voor ons van nature. Maar, zet Paulus tot weer een tandje strakker, ze beleiden zij, namelijk deze verleiders, waar ik het heb over in vers 10 en 11. Deze verleiders, zij beleiden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met de werken. Namelijk, die kwaad tegen de ware religie strijdig zijn. Alles wat je vandaag uit de kerken hoort is strijdig tegen het evangelie van Christus. Er is geen dominee die nog recht wandelt naar het evangelie. Decades is dat ongestraft, ongecensureerd gelaten. Het volk ontbloot, ze laten het allemaal gaan. Al die dominees laten het gaan. Als ik die huidige zendingsdagen zie, hoe die vrouwen gekleed zijn. Nou, de Stolse kermis is nog reformatorisch erbij. Dat zal ik je wel vertellen. Het is en diezelfde dominees die staan er te preken, ze doen net of God niet bestaat. Ik denk, zijn dat dan ook allemaal toneelspelers? Nou, dan moet ik ja op zeggen, want dat is zo. Het is gewoon de waarheid. Er ligt geen dominee meer wakker van de oordelen Gods. Nou mensen, het is nog erger als het heidendom is het geworden. Ja. Ze verloochenen met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam tot alle goed werk ondeugende. Deugt nergens meer voor. Het is verwerpelijk. God heeft het verworpen. En wat God verworpen heeft, ja, wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Maar omdat dat wel gedaan wordt, binnen de Reformkerk is echtscheiding is aan de orde van de dag. En het wordt bij hopen weer ingezegend. Het is gewoon verschrikkelijk, mensen. Incest, pedofilie, homofilie. Nou, het is niet zo erg als in de Reformkerk. Het is wereldwijd niet zo erg als daar. Het is unbelievable. En de oordelen, de gruwelijkheid, de erftegraad van de oordelen, dat is met geen pen te beschrijven. En ze gaan allemaal vrolijk verder totdat de Heer, totdat het op een hoogtepunt komt. En dan komt de vloed, dan openbaart de Heer die geestelijke vloed. En dan, is de, ja, dan zal het gekrijs niet van de lucht zijn, want die dominees die hebben hun schapen er niet op voorbereid. Door waarachtige bekering, want je kunt er buiten Christen kerken nergens op voorbereiden. Maar ze zijn gestijfd in die ongehoorzaamheid, in die gruwelijke werken. En oh, en het gaat allemaal zo politiek correct eraan toe. En dat is, ik heb het al zo vaak gezegd, is de hoogste trap van ongerechtigheid. Wat er ook allemaal uit die dominees monden. Het is zo onreëel. Het heeft niks meer met de realiteit te maken van de tijd waarin we leven. Het is allemaal, nou, Hollywood is er niks bij. En daar wordt natuurlijk een film gemaakt door allerlei toneelspelers die een rol moeten vervullen. En in een andere film vervullen ze weer een andere rol. Nou, dat is de kerk nog erger. Het is nog veel erger. En als je daar de dominees mee confronteert, want dat maakt het oordeel uit. Dat ze niet meer tot de orde te roepen zijn. En met vrome woorden wordt dat afgeweerd. En als je dan een hele diepgeestelijke vraag stelt, dat je in nood zit. Ik heb het wel eens gehoord van mensen, die, ja, dan gaan ze graag op in, weet je wel. Want dan denken ze dat ze nog van betekenis zijn. Ja. En als je ze dan daarin meetrekt, in die vraagstelling, en dan geef je ze weer op de nummer. En dan hoor je ook nooit niks meer. Dan hoor je ook nooit niks meer. Het is allemaal zo onwezenlijk. Ik kan daar niet in bewegen, in leven, in zo'n wereld van gordijnen en van toneelspel, Sesamstraat. Het is voor mij zo onreëel. Het is unbelievable. Ik heb in de wereld gewandeld en dat word je dan met de realiteit geconfronteerd. Dan kan je eigenlijk niet meer in die kringen begeven, want de vroomheid loopt uit de broekspijpen en alles kan ermee door. Alles wordt gemanipuleerd en gefaciliteerd. Het is unbelievable. Doch gij, hoofdstuk 2 vers 1. Doch gij, dat eerste vers, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. Al zie je dat nou afvallen, Titus, al zie je dat nou allemaal, die strandkerken, die wellustkerken, hè, want dat betekent die lui weer buiten. Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt, want ga door met dat, monden stoppen. Die predikanten die kerkhuizen al decades verkeren, want dat is geen momentopname, verkeren, omkeren, lerende wat niet behoort. Al die mensen maar te stijven in die twee mens leer. En dat is echt een loop ter hel. Ik heb het u al zoveel keer, heb ik dat uitgeklaard vanuit Gods woord. En er is geen ontwaking, hè. Dat was natuurlijk hoopbarig ook, dat die ontwaking door die prediking van Jeremia zou komen. Maar hij kwam toch niet. Hij kwam toch niet. De Heer heeft het overgegeven. Vanwege de verharding. En vanwege. Hè, dan zie je al die verandering van geesten ook. Mensen blijven dezelfde niet. Die verandering van geesten. Dat heeft mij ook enorm aangegrepen. Hoe mensen zo kunnen veranderen. Dominees en beleiders. Ja, ineens keren ze om. Ineens worden ze. Ik heb het met die Ari Simons gezien. Jongen, nou, ik ken er niet over uit. Ik ken hoe dat kan, hoe je zo als een chameleon kan veranderen en hoe je dat getrouwwoord er aan kan geven. Niet meer naar de leer preken dat naar de godzaligheid is en wat er met die mensen gebeurd is. Nou, Joost mag het weten, wat ze gelezen hebben, hoe ze zich hebben laten beïnvloeden. Ja, ik weet het wel, als je de duivel natuurlijk een vinger geeft, neemt hij heel je hand. En je komt er nooit meer uit los. Maar dan ben je toch niet van God geroepen. En ik geloof dan ook niet uit de kinderen. Maar dat is wel ontstellend als je al die geestesveranderingen in onze dagen ziet. Dat dominees als chameleons zich gedragen. Ouderlingen zich als chameleons. Ik heb ze bij levende lijf meegemaakt. En bij het ene gezin spreken ze de zus. En bij het andere gezin spreken ze zo. Om maar de positie te kunnen behouden. En unbelievable. Unbelievable. Straks staan we voor God. Straks staan we voor God. En dan word je geoordeeld nadat je werken zijn zal. Hè? En als dan de belijdenis. En je hebt dat verlogen met je werken. Want je kent natuurlijk. Hè, die mensen kunnen nog wel vroom spreken. En met de werken verlogen. Dus dat betekent dat je natuurlijk iedereen in zijn waarde hebt gelaten. Dat betekent. En zij verlogen hem met de werken. Ja, want dat is wel een van de hoofdpilaren. Van de hoofdzandgronden moet ik eigenlijk zeggen. Dat verlogen met de werken. Dan heb je iedereen in zijn waarde gelaten. Omdat je zelf je positie hebt willen handhaven. Nou, je vaart ermee naar de eeuwige verdoemenis, want deze mensen, wat Paulus het hier over heeft, ze beleiden dat ze God kennen, maar ze verlogen hem met de werken. Dan ken je God niet, dus dan ben je onbekeerd. En dan sterf je in je zonde. Hoe oud gereformeerd je eigenlijk hebt uitgegeven, het zegt God niks, helemaal niks. Oud gereformeerd, nieuw gereformeerd, steltevormd, gereformeerde gemeente, het zegt God helemaal niks. Het is voor hem als lucht. Het heeft geen betekenis in het kader van het Koninkrijk der Hemel. Nou, doch gij, Titus, gij zijt van God geleerd. Gij zijt door God bekeerd. Gij zult spreken hetgeen der gezonde leer betaamt. Kan niet anders. Titus kon niet anders. Paulus kon niet anders. Timotheus kon niet anders. Als de gezonde leer preken, weerleg, bestraf en vermaan. Houd vast aan het getrouwe woord dat aan de leer is. Ja. En dan kun je niet anders als die kwade beesten en luie buikenreferdom scherpelijk bestraffen, afsnijdend prediken, allemaal onder de afsnijding, hel en verdoemenis aanzeggen. Want de Heere laat het kort door de bocht preken. Dit hoofdstuk, nou kun je er wel 80 preken over houden, want elke tekst heeft wel zo'n diepe inhoud. Maar de woorden worden niet meer gebogen. Gehele huizen worden verkeerd, hè, dus het is niet meer mogelijk. Het huis wordt omgekeerd. Lerende wat niet behoort om vuil gewins wil. Ja, het is hier over in het westen. Het is hier over in het westen. Hier kan je niks meer doen. Nou, doorpreken. Ja, het oordeel God doorpreken. Dat moesten de profeten ook. Want dus alle steden zijn nog niet verwoest. Totdat alle steden verwoest zijn. Totdat alle mensen overgegeven zijn en de verharding des harten. Dus je moet een beetje de hel volpreken. Ik heb in die house van Rotterdam, ik had ook wel eens de indruk, hoewel ik daar wonderlijke dingen heb meegemaakt. En dat de wereldlingen, dat daar nog een klankbord was. Maar in de kerken heb je absoluut geen klankbord. En die dominees met preken, inhoudsloos. Censuurloos, geweteloos. Wat de vertoning. Reformatie, dat is gelijk in Hollywood, precies hetzelfde. Dat is gewoon precies hetzelfde, 1-op-1. En er zijn de sacramenten ook niet meer geldig. Dat zegt Kolbrug ook. Calvijn die dacht nog dat de sacramenten geldig waren in de Romeinse kerk. Ik geloof dat niet. Ik geloof dat niet. Waar de leer vals is, waar de kerk vals is, zijn ook de sacramenten vals. Dat is heel eenvoudig. Want de kenmerken voor een ware kerk, zijn dat Budel de Bre heeft dat goed omschreven. De zuivere prediking van Gods woord. De zuivere bediening van de sacramenten. En daar waar de tucht wordt gehandhaafd naar het woord, naar het bevel des Heeren. Nou, ze voldoen nog niet aan één toetssteen. Het is alles afval, het is door God verworpen. En Titus, ja, die kreeg daar nog een plek onder die Cretenzen, om daar, de Heer had daar toch zijn bedoeling mee, om daar toch nog zijn uitverkorenen uit te halen. Daar was nog werkterrein. Ik heb nog gevraagd, Heer, heb je nog werkterrein? De Heer Jezus zegt, de velden zijn wit om te oosten, maar dat is niet meer in het westen. Nou, de velden zijn wit om te oosten. Als je in Afrika komt, dan niet dat die mensen beter zijn. Oh, absoluut niet. Ze verkeren ook veel al in afgoderij, maar ik heb wel gezien dat de mensen daar nog een geweten hebben, een sprekend geweten. Nou, dat is al heel wat, hoor. Want als dat niet meer zo is, dan kun je preken wat je wil, dat helpt dat niks meer. En allemaal aardige mensen, maar geen sprekend geweten meer. Nou mensen, je kunt preken tot dan in ons weg, dan legt het oordeel erop. En dat is verborgen, dat is niet zichtbaar. Want die mensen leefden nog allemaal stipt. Ja, nu ook niet meer, hè, want ik neem de zendingsdagen maar als voorbeeld. Het is allemaal wereld wat er komt. Dat zou niet geven, want ook de wereld is welkom in de kerk. Maar de kerkmensen, de wereld, de kerken zijn werelds geworden. En werelds nog veel erger dan dat. Alle mogelijke duivelarij wordt gekerstend binnen de Reformkerk. Door het RD, SGP, gaan daarin voor. Het is unbelievable. Het is echt unbelievable. Maar het is te betreft toch een rechtvaardig oordeel Gods. En ja, ik denk niet meer dat ik mijn preken publiceer, want niet omdat ik vind dat het geen zin heeft. Het heeft altijd zin, maar Ezechiël werd ook voor een tijd zijn mond gesloten. Ze zullen dikke touwen om u werpen en besluit u binnen uw huis. En Ezechiël moest zijn eigen vermaak in de gemeenschap Gods, dat is niet slecht. Nou, dat gaat niet slecht. Dat de baren wordt gezegd, gij zult uw ziel, doch gij zult uw ziel als een buit hebben in alle plaatsen waarin hij zult trekken. Dus ja, dat betekende dat er nog werk was voor Barig en Jeremia. Hoewel Jeremia eindigt in de klaagliederen, nou dat was niet zijn begin, maar zijn einde. He, Jeremia eindigt in de klaagliederen, niet vanwege God. Nou, maar twee keer uitgeroepen dat zijn geboortedag vervloekt vanwege de afval. Vanwege de afval. Och, dat ik een vogel waren om in de woestijn te verkeren. Maar de Heer had hem gezegd onder die trouweloze hoop der Joden. Hè, onder die fabelachtige Joden geboden de mensen van de waarheid afgekeerd. Maar de gemeente van Cretense, ja, daar had de Heer nog een bedoeling mee. En dat begint met klaagliederen en dat eindigde wellicht in de gemeente, in de gezegende gemeente van Christus. He, dus, maar als Jeremia eindigt, dan moet je toch oog voor hebben dat het in onze dagen nog veel erger gesteld is. Ja, dan zou je toch geen mond meer open durven doen. Maar de Heer laat de prediking van het woord voortgaan tot aan de volleinding der wereld. En als je dan de gevangenen om zere naam zo op je hart gebonden krijgt, de poverty in de Afrikaanse landen, dat wordt wereldwijd, hè, want hoe sterker de elite zich maakt, uitwendig, horizontaal, en des te meer neemt de poverty toe. Ze willen nou een algehele depopulatie van de wereldbevolking. Het wordt allemaal als complottheorie beschreven, maar ik denk dat er een oerknal zal zijn als de verschillende van die topmensen, van die reformmensen ter hel varen. Want die zullen sterven zoals de goddeloze koningen vroeger gestorven zijn. Als schreeuwende en krijsende varen ze ter hel. Want dat oordeel van God dat zal zo vreselijk zijn dat je het ook gaat horen. Binnen dat referendum. Want daar wordt zomaar God en godsdienst gespot. Dat is unbelievable. Unbelievable. In de wereld wordt niet zomaar God gespot als binnen dat referendum. En er zijn ook geen stemmen meer, publieke stemmen, het is unbelievable. Als je nou de preken van Johannes van der Poel, dan denk ik, Johannes van der Poel, was hij wel een geroepen knecht van God? Ik geloof wel dat hij bekeerd was, maar hij heeft ook niet getuigd tegen de roepende zon. Dat was zo gewoon geworden, hè? Dat was zo gewoon geworden. Nou, dat was nog het beste wat je kon horen toen. En dan denk ik, jongen. En de afval is maar doorgegaan. En ze hebben boeken over Kester geschreven om die man wit te wassen. Wat een doodzieke beweging. Echt een doodzieke beweging. Je kan nog ineens zeggen, nou ja, verblijf je daar nog in het goede wat er daar nog is. Er is niks goeds. In de ogen Gods ook zeker niet hoor. Want heel die vloed die kwam in de dagen van Noach. En die hebben gezegd, nou Noach, je bent wel zo negatief, kijk nog naar het goede wat we nog mogen hebben. Maar in de ogen Gods was er niks goed. Heel de vloed ging eroverheen. Al die mensen zijn verdronken. Al die rechtzinnige mensen, oud-gereformeerd, herstelde vorm, allemaal verdronken in de watervloed. En dat gaat weer gebeuren, in geestelijke zin. En ook in de vreselijke oordelen Gods. En er zullen dominees krijsende ter hel varen. Let op mijn woorden. Dat zal gebeuren, je zal het ook horen. Omdat ze altijd gespot hebben met goddelijke zaken. Omdat ze niet hebben vastgehouden, niet hebben willen vasthouden aan het getrouwe woord dat na de leer is. En al die beunhazen die zullen ook krijsen ter hel varen. Want God laat niet met zich spotten. Nee. Want bij God eindigt het niet in klaagliederen. Nou, absoluut niet. Nee, dat is zo aan de zijde van de profeet en aan de zijde van Gods getuigen, ook in onze dagen. Maar ze hebben aan God niet tekort. Jeremia had aan God niet tekort. Dat was niet zijn klaaglied. Nou, absoluut niet. Nou. Ik roem de God, ik prijs mijn vader voor. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. He, doch, je moet maar denken, als Ezechiël binnen dat huis werd besloten, nou, hij had geen leven. Want die man die wilde zijn roeping uitdragen. Die man die bruiste van de geestelijke energie, net zoals Micha. Dapper om Jacob te verkondigen zijn zonde en Israëls ongerechtigheid. Maar de Heer gaat niet eindeloos door. Nee, hij zal zijn volk niet eindeloos gestijden. Want het is haast een gestijding om altijd die oordelen met te prediken. Het is haast een gestijding. Maar de Heer wordt ook verheerlijkt in de verwerping van de goddelozen. Doch gij spreekt hetgeen der gezondheid betaamt en wat er verder volgt om Jezus willen amen. Heren, we kunnen het haast niet meer in orde verhalen wat er in onze dagen gaande is. Al die duivelarij binnen dat refedom. Ook kom gij het te bezoeken met de zwaarste oordelen die mogelijk zijn. Want uw naam moet verheerlijkt worden, uw koninkrijk moet komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op deze aarde. Heere, gij mocht ons verblijden met uw daden, wat gij ook hebt gedaan. Gij hebt nog een dode hond opgericht van deze dode hond. Heere, uw trouw is groot, gij onderhoudt mens en beest. Wees met ons het verdere van deze dag, om Jezus willen aan. Geliefde, laten we nog zingen van dat laatste vers van Psalm 30. 36 bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons heugelijk licht aanschouwen. Wat de velle volgt in dat derde zangvers op Psalm 36.
Oh,
verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.